Nehemia 7, vers 72, heb je wat tijd gegeven om hem op te zoeken. En er staat, aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd. Nou, wat belangrijk is om te weten, is dat Nehemia bevond zich in een plek, werkte voor een koning, een ballingschap, ver weg van het land van Israël. En Nehemia hoorde hoe de stad van Israël in puin lag. En de stad van Israël lag in puin, of het land lag in puin, omdat het volk van God had verlaten. En wat er gebeurde was, Nehemia die kreeg toestemming van de koning. Dat is een lang verhaal, de eerste zeven hoofdstukken van het boek, een enorm fascinerend verhaal. Maar kreeg toestemming om Jeruzalem weer opnieuw op te bouwen. En dit is iets wat God aan het doen was. En we zitten nu in een periode in dit hoofdstuk waar de muren weer op waren gebouwd in de omgeving van grote tegenstand. En de stad werd weer hersteld. En dan lezen we hier dat de mensen zich weer in de steden hadden gevestigd. Hoofdstuk 7 is waarschijnlijk een van de favoriete hoofdstukken van de Bijbel. Waar je een hele lijst met namen krijgt. En soms is het super interessant om die namen te lezen, want je realiseert dat het gaat om echte mensen en echte omstandigheden. En want heel vaak denken we dat de Bijbel een soort van onpersoonlijk ding is, maar de Bijbel is een boek vol met verhalen die echt gebeurd zijn. En overigens, als we hebben over de Bijbel is een verzameling van 66 boeken geschreven door verschillende schrijvers, geïnspireerd door God. Maar het bijzondere is dat het in de loop van duizenden jaren, volgens mij zo'n 1700 jaar, dat het een verhaal is met één lijn, waar dingen eerder werden geprofiteerd en later precies zo uitkwamen. Dus ik zeg niet zo, als we het hebben over de Bijbel, hebben we het niet over één schrijver die de Bijbel heeft bedacht. Omdat het onmogelijk is om als één schrijver een boek te verzinnen. Een verzameling van manuscripten die in 1700 jaar zijn samengesteld, die de toekomst voorspelden. Dus het geeft iets aan over de geloofwaardigheid van de Bijbel. Dus als we zeggen de Bijbel zegt, dan zeggen we eigenlijk iemand die een gedeelte van de Bijbel schreef, zij geïnspireerd door God. Okay? Maar anyway, dus hier zien we Dat de mensen waren gevestigd in hun steden. En het eerste wat er gebeurt is het volgende. We gaan lezen uit 8 vers 1. En ik ga gewoon lezen, anders hebben we... we zien wel wat er gaat gebeuren. Oké? Ik ga niks beloven. Maar we gaan lezen. Daar staat, toen dat gebeurde, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes. De wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Het zijn de eerste 5 boeken uit de Bijbel. Ezra de priester haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Als je een papieren Bijbel bij hebt, is het misschien goed om dat te onderstrepen. In staat om het te begrijpen. Het boek werd voorgelezen aan iedereen die in staat was om het te begrijpen. Dus mannen en vrouwen staat hier. En iedereen die op een leeftijd was of van een mentale staat was, die dat zou kunnen begrijpen. Ik vind het interessant, omdat we soms denken dat de Bijbel een boek is voor experts. Dat alleen maar uitgelegd kan worden door experts en geleerden. Maar hier zien we dat het relevant was voor iedereen die het kon begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein van de waterpoort las Ezra mannen en vrouwen en iedereen die het kon begrijpen, nogmaals, hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag, alle luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Dat is een best wel lange tijd. Wij gaan vandaag iets sneller. Vers 4. Ezra de schrijver stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. En naast hen, aan zijn rechterhand, stonden Mattia, Sema, Anaya, Uria, Chilkia en Maasea. Misschien dat je nog op zoek bent naar Bijbelse naam voor je kinderen. Dan zijn hier een paar originele opties. En aan zijn linkerhand, Pedaya, Misael, Malkia, Gassum en, dit is de mooiste naam, Gasbadana. Klinkt als een rapnaam. MC Gasbadana. Zecharia en Mesulam. En wat ik mooi vind, wat hier staat, is Ezra stond hoger dan het volk, opdat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging het hele volk staan. Gewoon een kleine pauze, maar het moment dat hij het boek opende, ging heel wat volk staan. Ik dacht, test het gewoon even om te kijken of het werkt. Maar wat ik zo fascinerend vind, is Ezra maakt er een punt van om een podium te bouwen. We zijn misschien onbijbels bezig vandaag. Iedere zondag staan we op een podium, maar deze setting leent zich niet heel erg goed voor. Maar wat hij belangrijk vindt om te doen, is om te laten zien waaruit hij deze woorden haalt. En wij vinden het belangrijk als kerk om iedere zondag te beginnen met het lezen van de Bijbel. En als we het boek openen, dan zien we letterlijk en figuurlijk waar het vandaan komt. Anyway. Dus misschien komende week, als we het boek openen, kunnen we uitbreken en luid applaus of iets dergelijks. Maar dit is serieus. We zijn niet enthousiast over mijn woorden, maar we zijn enthousiast over de woorden van God. Dit is het boek waarop wij dit huis bouwen. En we gaan verder. Waar was ik? Kan iemand mij helpen? Vers 6. En op dat moment ging heel het volk staan. Esra prees de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde, amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de levieten, Jeshua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sebeta, Hodia, Maasa, Kelia en Azaria en Jozebad en Ghana en anyway, de wet uit aan het volk. Trouwens, als mijn uitspraak niet veilig was, schrijf een blog of iets dergelijks. Maar dus legden de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Misschien ook goed om te onderstrepen. Ze gaven uitleg en ze verschaften inzicht. Nehemia, hij was de landvoogd, Esra de priester en de schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Esra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar en met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan de Heer onze God. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht, of de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Dit is een tekst die vaak geciteerd wordt, maar nu, dames en heren, weten we waar die vandaan komt. Nehemia 8, vers 10. De levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag. Wees deze dag dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat aan hun verteld was. En de Engelse vertaling, de New King James vertaling, zegt, because they had understood. Ze waren vol vreugde omdat ze hadden begrepen. En vandaag wil ik het gaan hebben over het begrijpen van het woord van God. Het begrijpen van het woord van God. En nogmaals, wat ik fascinerend vind is iedereen die het kon begrijpen, verzamelde zich. Dus iedereen, mannen, vrouwen, iedereen die op een leeftijd was als ze het konden begrijpen, die verzamelde zich. Esra en de levieten en zijn leraren lazen de wet, maar ze gaven ook uitleg. En vervolgens, iedereen was vol vreugde, omdat zij begrepen. Mensen waren vol met vreugde, want ze begrepen wat er gezegd werd. Laten we bidden, een moment nemen om te bidden hier vandaag. En dan gaan we beginnen. Vader God, Heer, ik dank u. Heer, voor ieder persoon, Heer, of hier voor de allereerste keer zijn of vaker komen. Heer, ik dank u dat u onze situatie kent. Heer, ik dank u wel dat u precies weet wat we nodig hebben vandaag. En Heer, ik bid u God dat u, ik geloof Heer, dat u in staat bent om maatwerk te verrichten. We vragen u Heer voor uw heilige geest, Heer, voor uw geest om ons te onderwijzen, om ons te helpen, om tot ons te spreken, om situaties in het licht te brengen die we nodig hebben om te zien, om het woord van God relevant te maken voor ons leven. We danken u dat u mij helpt, we danken u dat u ons helpt om te horen wat u wil zeggen tegen onze kerk, Heer, wat u wil zeggen tegen ons in ons leven. Heer, we danken u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, laat ik beginnen met een korte vraag. Wie van jullie is er wel eens bedonderd? Iemand? Gewoon echt goed bedonderd? Oké. Alright. Wie van jullie is dan nooit bedonderd? Oké, dus realiseer me dat dit gewoon een gedeeltelijk interactieve vraag is. Dus nog één keer, wie van jullie is wel eens echt goed bedonderd? Oké, ik ook. Ik ben gisteren nog bedonderd. Het ging met name, ik was in Duinruil. En Nicole en ik hebben net met onze kinderen een abonnement op Duinruil genomen. En ik vaarde in een bootje. De eerste keer dat ik dit ooit heb gedaan. Niet in een bootje varen, maar in een bootje varen in Duinruil. Maar wat ik niet had gezien waren bepaalde bordjes dat je mobiele telefoon achter je moet laten. Maar dan denk je vaak, ja, als je erin valt. Maar hey, weet je wel, lumbersexual als ik ben, weet je wel, dat overkomt mij niet. Dus ik ging met Emily in de boot. En er is zo'n monorail. Weet je, jullie komt wel eens aan Duinruil. Er was een monorail langs het water. En er was een man die zei van, hey, moet je aan die kant gaan. En daar kun je een schat vinden. Nou goed, ik wist dat hij een grapje maakte. Overigens, hij kwam een beetje, het was zo'n 10 uur of 10:30 ochtends. Maar hij zei het op zo'n manier dat ik dacht van, wow, misschien is hij dronken of iets dergelijks. Maar anyway. Maar goed, laten we dat moment passeren. Maar goed, wij gingen verder. En op een gegeven moment kwamen we bij een stukje water waar opeens een enorme plons uit het water kwam en dat wat, water wat over onze boot heen valt. Wie van jullie is het wel eens overkomen in mijn hand? En dat was een soort van courtesy, een soort van service van Duinrealm om het verhaal spannender en leukerder en uitdagender te maken. Dus waar ik in mijn jeans helemaal nat en Emily nat en we dachten echt van wat is dit dan? En ze zag dat inderdaad er een paar kanonnen waren en ik kan je dit zeggen, ik voelde me enorm bedonderd. Ik denk ook van joh, als je met kinderen in zo'n boot gaat, ik denk niet aan mezelf, ik denk vooral aan mijn kinderen op dit moment, maar als je met kinderen in een boot gaat en er staat zo'n begeleider bij die dan heel erg netjes zo dat kettingje losmaakt en dat soort dingen, zeg dan even van joh, misschien handig om te weten, maar als je hier rechts vaart, dan kan het voorkomen dat je enorm nat wordt. Maar anyway. Maar goed, dat is een klein voorbeeld voor hoe je bedonderd kan worden in het leven. Maar we weten allemaal dat er veel meer intense momenten zijn waarin je zwaar bedonderd kan worden. Misschien in een zakelijke relatie, waar je een partnership aangaat of een deal sluit en uiteindelijk dingen niet zijn zoals ze leken te zijn. Je doet een aankoop op een webshop. En dingen blijken, wanneer ze toegestuurd worden, niet te zijn zoals ze werkelijk leken te zijn. Wie van jullie is dat wel eens overkomen, iemand? Je koopt dus op Marktplaats en dingen zijn niet helemaal wat je dacht dat ze in werkelijkheid zouden zijn. Je gaat de relatie aan en uiteindelijk zijn ze niet wat ze helemaal leken te zijn. En kan ik je gewoon helpen herinneren aan het laatste moment dat je gewoon persoonlijk goed bedonderd werd? Hoe het voelde, hoe nasty het voelde, hoe... Ik bedoel, er is een soort van, niet echt een letterlijke misselijkheid, maar er is gewoon een soort van gevoel. Dat je denkt van, oh, dat voelt gewoon zo. Weet je, ik weet niet of er wel eens in je huis is ingebroken of iets dergelijks. Ik heb wel eens gehad dat er op ons kantoor is ingebroken. En gewoon het gevoel van, oh, je voelt je vies en je voelt je bedrogen, toch? En het is gewoon een soort van gevoel wat je al bijna van je af moet laten vallen. Omdat het gewoon een soort van een ranzig gevoel is. Van, hey, ik voel me bedrogen. En ik denk het gevoel van bedrogen zijn is een heel erg intens, een heel erg persoonlijk en een heel erg offensief gevoel. Wat gewoon heel erg vervelend is en heel erg naar is. Nou, laat ik je dit zeggen vandaag, dat is mijn eerste punt van vandaag, is je laat je beroven, je laat je compleet beroven als je geen begrip hebt van wat de Bijbel tegen je zegt. Als je niet weet wat de Bijbel zegt over jouw leven, dan word je bedrogen. En ik wil met name focussen vandaag op het onderdeel begrijpen. Want ik denk soms dat er in moderne kerken als die van ons misschien er een tendens kan zijn om dingen te voelen en te ervaren. En kan ik dit zeggen, ik vind het enorm belangrijk dat we niet alleen maar begrijpen, maar dat we ervaren. Ik denk dat er veel meer is dan begrijpen. Ik denk dat een ervaring ons soms kan leiden tot een nieuw inzicht. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat we begrip hebben. Uiteindelijk zul je merken dat als de verleidingen toeslaan en moeilijke situaties toeslaan in je leven, dat het niet mijn grapjes over Duinrail zijn, misschien is dit een desillusie voor sommigen van jullie, maar dat het niet mijn grappen over Duinrail zijn die je gaan helpen om door je storm heen te komen. Maar dan is het woord van God en jouw begrip van het woord van God wat jouw koers gaat bepalen en wat jouw unieke, wat jouw USP kan zijn in jouw situatie, wat jou onderscheidt van de rest en waardoor jij door de storm heen kan komen. En dus jouw begrip van het woord van God is van essentieel belang. Dus nogmaals, hier zagen we dat iedereen die het kon begrijpen. Iedereen die het kon begrijpen. Er werd uitleg gegeven over het woord van God. Er werd niet alleen maar voorgelezen, maar ze gaven uitleg. En uiteindelijk waren ze allemaal verheugd, allemaal blij, allemaal vol met blijdschap, omdat ze begrepen wat de wil van God was voor hun leven. Nou, laat ik je twee versen lezen uit een verhaal dat Jezus vertelt in Matteüs hoofdstuk 13, in Lucas hoofdstuk 8 en in Marcus hoofdstuk 4. Dit is het verhaal wat we kennen als de gelijkenis van de zaaier. En het verhaal ging als volgt, Jezus zei, er was eens een zaaier en hij ging zaaien. En 25% van de zaad viel op de weg en dat werd opgegeten door vogels. En vervolgens gaat hij verder en ik heb die preek wel eens gegeven, maar daar gaan we vandaag niet op in. Maar ik wil gewoon ons focussen op dat eerste gedeelte. 25% van de zaad, of een gedeelte van de zaad viel op de weg en werd opgegeten door de vogels. Of hoe Jezus het zegt in Matteüs 13 vers 3. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde hun gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Ongeveer zoals ik het had verteld, toch? vers 18, hier geeft hij uitleg van dit onderdeel. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt. Overigens, in Lucas 8 en Marcus 4 staat het niet, en daarom lees ik deze tekst voor. Jezus, Matthäus, snapte dat het ging om begrip. Hij zei, iedereen die het woord hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is, a.k.a. de duivel, a.k.a. de misleider, de veroordeler, komt hij die het kwaad zelf is en wat? Hij rooft, hij berooft, hij steelt wat in hun hart is gezaaid, bij hen is het op de weg gezaaid. We lezen hier dat er iedere zondag over de hele wereld er een miljoenenroof plaatsvindt. Iedere zondag vindt er een roof plaats voor gedeeld in onze kerk, maar ik geloof over de hele wereld wordt de grootste heist ter wereld vindt plaats wanneer mensen naar de kerk gaan en ze gaan weg zonder te begrijpen wat het woord van God tegen ze zegt. Dit is een van de redenen waarom ik zo gepassioneerd ben om een woord van God te brengen. En de feedback die we krijgen is dat we dat aan de ene kant toegankelijk doen, zonder te veel vocabulaire, zodat iedereen het kan begrijpen. En aan de andere kant met een bepaalde laag van diepgang, zodat iedereen die het al begrijpt, een nieuwe uitdaging ervaart in hun leven. Zodat we tegelijkertijd twee groepen mensen kunnen bereiken. Mensen die kennis hebben, maar misschien openbaring nodig hebben, of een verfrissing en een uitdaging, Gods woord voor hun seizoen. En mensen die er nog niets van, of misschien nog niet geïntroduceerd zijn tot het vocabulaire, zodat ze toegang hebben tot het begrip. En dit is ook waarom ik zo gepassioneerd ben, omdat ik denk dat het woord van God is zowel diepgaand als begrijpelijk. En Jezus zegt hier dat ieder moment dat mensen naar de kerk komen of misschien de Bijbel lezen, maar ieder moment dat mensen horen over het nieuws van het woord van God en het niet begrijpen, dat het moment dat ze hier de deur uitlopen, het moment dat ze een terrasje gaan pakken of het moment dat ze het Noordeinde oplopen om te gaan winkelen, ik geef je een paar tips, het moment dat ze zich recreatief gaan inzetten en genieten van de dag, misschien zijn ze vrolijk en bemoedigd en misschien voelde het goed. Maar als je niet begrijpt wat God zegt tegen je, dan word je bestolen. Zie, jouw enige kans tegen de duivel is jouw begrip van het woord van God. Ik ben niet bang voor de duivel, maar ik ben wel een soort van ongerust over hoe het kwaad en hoe hij die het kwaad is, ons kan waarheden kan verdraaien, zodat we niet langer meer weten wat de Bijbel werkelijk zegt. Zie, de duivel kan niks doen in je leven. De duivel kan je niet van gedachten veranderen. De duivel kan je niet dwingen om iets te denken. Er is geen injectie naaldtheorie waar je compleet overheerst wordt. Ik bedoel, daar is een vorm van, maar daar gaan we nu op dit moment niet over hebben. Maar als je geen toegang geeft aan de duivel in je leven, dan zal je merken dat jouw denken, dat het gevecht plaatsvindt in jouw denken. En wat belangrijk is, we moeten niet onderschatten hoe belangrijk het is om het woord van God te begrijpen. En ik bedoel, Martin Luther, hij splitste de kerk. En fundamenteel om het ene issue dat hij ontdekte, dat het woord van God gebracht werd op zo'n manier, dat het mensen beroofde van de vrijheid die ze hadden in God. Er werd aan mensen verteld dat ze bepaalde afkoop konden doen van hun zonde. En dat er andere oplossingen waren behalve Jezus Christus en de gerechtigheid van God. Maar dit was het ding, de Bijbel in die tijd lag gebonden aan het podium. Met een ketting lag de Bijbel vast in kerken aan het podiumdeel. De Bijbel werd niet vertaald. En Martin Luther was de eerste persoon die de Bijbel vertaalde. En hij was gepassioneerd over het vertalen van de Bijbel in onze taal. Recentelijk is de Twentse Bijbel uitgekomen. Maar het is zo enorm belangrijk om te realiseren. Hij was gepassioneerd over dit verhaal. Omdat hij het belangrijk vond dat jij en ik allemaal toegang hebben tot het begrip van het woord van God. Mijn tweede punt is, het woord van God is ons meest kostbare bezit. Het woord van God is ons meest kostbare bezit. Spreuken 8 vers 11, daar staat, wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij wijsheid in het niets. Dit is geschreven door Salomo, die God verscheen voor hem in een droom. En hij kon alles krijgen wat hij wilde. Geld, vrouwen, ik bedoel, hij kreeg het uiteindelijk allemaal. Maar hij koos voor wijsheid. En hij zei, wijsheid, bij alles valt bij wijsheid in het niet. Hij gaat verder, of hij schrijft ook in Spreuken 4 vers 5. Hij zei, verwerf wijsheid, verwerf inzicht. Vergeet niet één van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren. Heb haar lief en zij zal je beschermen. Het beginsel van wijsheid is, verwerf wijsheid. En bij alles wat je verwerft, verwerf inzicht, oftewel kennis. Dat woord letterlijk in het Hebreeuws betekent understanding en onderscheiding. Begrip en onderscheiding. Dit woord wordt 38 keer in de New King James vertaald als understanding. 32 keer als wijsheid. 2 keer als kennis. 1 keer als betekenis. 1 keer als perfectly. En 1 keer als understand. Maar dat understanding, inzicht, begrip, dat is waar het hier om gaat. Het woord wordt ook gebruikt in Nehemia hoofdstuk 8. Wanneer er staat dat Nehemia en Ezra inzicht, ze gaven inzicht in wat, en het gelezene. Vers 8. Houd haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren als je haar omhelst. Zij zal je hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken. Wijsheid is meer kostbaar dan edelstenen. Zie, je kan edelstenen krijgen, je kan kostbaarheden krijgen, maar zonder wijsheid zul je het verkwanselen aan zaken die niet belangrijk zijn. Maar zie, je kan wijsheid hebben zonder maar iets te hebben. En met wijsheid zul je merken dat er verschillende dingen zijn. Dat je de systemen van het leven begrijpt. En dat de kennis van het woord van God veel belangrijker is dan wat dan ook. Zie, je kan een geweldige relatie hebben, maar zonder wijsheid zul je hoogstwaarschijnlijk je relatie verpesten. Je kan een geweldige baan hebben, maar zonder wijsheid zul je je baan waarschijnlijk verkwanselen. Maar je kan staan op het nulpunt en het woord van God in je leven krijgen. En je zou merken dat het woord van God in je leven je principes onderwijst. Die ieder gedeelte van je leven zou beïnvloeden op zo'n manier dat je het nergens anders vandaan zou kunnen hebben. We hebben het hier over het verscherpen van je bel. Zie, als je het woord van God begrijpt, zul je merken dat je dingen kan doen. Niet zozeer met meer moeite, maar op een andere manier. Als je probeert om van je verslaving los te komen, kun je dat proberen door harder te proberen. Kun je dat proberen door meer discipline uit te oefenen. Maar je kan het ook proberen op de manier van God. Je kan het ook proberen door middel van openbaring die God je geeft uit zijn woord. De Bijbel zegt dat als wij de waarheid zullen kennen, dat we werkelijk vrij zullen zijn. De waarheid van God, het begrip van waarheid, verschaft ons de mogelijkheden om te leven in vrijheid. Wijsheid is het meest kostbare en zoals ik al zei, iedere zondag, iedere dag vindt er een miljoenenroof plaats. Het meest kostbare wat er in ons leven is, wordt van ons beroofd wanneer we niet begrijpen, geen inzicht hebben in wat God tegen ons wil zeggen. Mijn derde punt is, toen ze ontdekten wat ze niet wisten, voelden zij zich beroofd. Zie, wat we zien is in vers 9 en 10... is met name in vers 9, aan het einde van het vers. Heel het volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen ze de woorden van de wet hoorden. En ik dacht erover na, wat zou het zijn? Wat was precies de reden dat deze mensen uitbarsten in tranen toen ze het woord van God hoorden? En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat dit mensen waren wiens leven net hersteld was. We lezen in hoofdstuk 7, vers 72, dat ze net weer terug waren gekomen. En het eerste wat er gebeurt is hun kennis wordt hersteld. En de reden waarom het volk van God, de reden waarom Jeruzalem überhaupt afgebroken was. De reden waarom het volk van God überhaupt in ballingschap leefde. De reden waarom het land van Israël überhaupt ingenomen was door de vijanden. Was vanwege de dingen die ze lazen in de eerste 5 boeken van de Bijbel. Ze lazen dat ze konden kiezen voor leven of ze zouden kunnen kiezen voor dood. Ze lazen dat als ze God op de eerste plek zouden zitten, ze zouden zetten als ze huizen zouden hebben en landgoed en als God hem gezegend zou hebben, dat ze God moesten blijven herinneren. En wat we zien is dat het volk van God keerde zich af van God. En wat er gebeurde was er vond verafgoding plaats. Er waren andere prioriteiten, er waren andere zaken. En het onderwijs van het woord van God nam af. En we zien hier dat er een generatie leefde, 70 jaar later, die compleet geen idee meer heeft wat Gods wil was. Die geen idee meer heeft van de wet van God. En wij zien soms de Bijbel als een soort van oplegging van regels. als God die ons leven onplezierig wil maken. God die het ons moeilijk wil maken. God die met ons wil praten over seks voor het huwelijk. En oh, weet je, allemaal van die irritante dingen. God die met ons wil praten over vrijgevigheid. God die met ons wil praten over een onzelfzuchtig leven leven. En we denken, ja, maar laat ik maar niet de Bijbel lezen, want ik ben bang voor wat ik ontdek. Kom op. Ik ben bang voor wat God tegen me zegt. Laat ik maar niet naar de kerk gaan, want ik ben bang wat God tegen me wil zeggen. Maar als je hier al een tijdje in deze kerk komt, dan zul je hebben ontdekt dat God een God is met goede plannen. Dat God een God is die zijn wetten schrijft, omdat hij de natuurwetten heeft gemaakt. Die de wetten heeft gedefinieerd in de Bijbel, omdat hij ons kent. En ik geloof dat de wet de enige reden is dat het volk van God überhaupt nog in leven was. Omdat de principes die, oké, ik geef het toe, in die tijd nogal hard verankerd waren, wel principes zijn die we nu vandaag nog kunnen zien als gezonde principes voor ons leven. We leven niet langer meer als een wet, maar we zien het wel als principes. En we vangen die wet samen in twee dingen. Hou van God met heel je hart en je naaste als jezelf. Maar het is een principe geworden. Maar wat het ding is zij begonnen te zien. Zij begonnen te erkennen. Zij huilden. Zij waren vol verdriet, omdat zij zagen wat er gebeurd was met hun ouders. Omdat zij zagen wat er gebeurd was met hun huizen. Omdat zij zagen wat er gebeurd was met hun relaties. Omdat zij zagen dat ze leefden in verslaafdheid. Omdat zij zagen dat ze leefden in verslagenheid. Dat ze zagen dat ze leefden in een afhankelijkheid, niet van God, maar van anderen. Dat ze totaal geen vrijheid meer hadden. En ze ontdekten, wacht eventjes, als wij simpelweg waren onderwezen, als we simpelweg hadden geweten dat God een goed plan voor ons leven had, dan hadden we dit allemaal niet gedaan en waren we überhaupt niet in deze positie geweest. En dus ze helden, want ze realiseerden zich, als ik maar had geweten wat Gods wil was voor mijn leven, dan was mijn relatie op een ander punt beland. Dan had ik niet al deze jaren hoeven te verpesten, had ik niet al deze jaren hoeven te verkwanselen, dan had ik niet deze tijd verloren. Zie, wanneer we zien wat we eerder niet zagen, wanneer we ontdekten wat we eerder niet weten, dan voelen we ons beroofd. Dan voelen we ons compleet bedonderd. En zie, het is tijd voor mensen hier vandaag om agressief te worden als het gaat om het lezen en het ontdekken van het woord van God voor ons leven. Want sommige van ons zijn al jarenlang bedonderd. Sommige van ons zijn al jarenlang tegen gelogen. We zijn jarenlang misleid. En hier is een gelegenheid voor ons. Vandaag, het horen van het woord van God is een gelegenheid voor ons om te beginnen om te leven in een nieuw niveau van vrijheid. Hey, als je gelovig bent, het kan heel erg goed zijn dat je een element hebt gezien van God. Maar er veel meer is wat God voor je heeft. En als je begint om het woord van God te begrijpen, als je groeit van kennis tot kennis, zul je groeien van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid. En zal je geloof groeien, zegt de Bijbel, van geloof tot geloof. De Bijbel zegt dat als we het woord van God zien als een spiegel, dat we zullen veranderen naar hetzelfde beeld wat we daar zien. Van heerlijkheid tot heerlijkheid en van kracht tot kracht. Zie, voor iedereen van ons vandaag is het een boodschap, want voor iedereen van ons vandaag is er een nieuw niveau van groei. Waarom zijn we hier anders vandaag gekomen? Om kerk te spelen? Onze religieuze duty te doen om te horen wat we eerder al hebben gehoord. Nee, wij zijn een kerk die een begrijpbaar woord willen brengen, maar we geloven dat er iedere zondag een nieuw niveau is. Iedere keer als onze Bijbel openslaat, dat er iets nieuws is wat God ons wil laten zien. Wauw. Zie, als we de Bijbel niet lezen, dit is iets voor op Facebook, ik zeg het maar vast. Als we de Bijbel niet lezen, dan doen we niet God, maar onszelf tekort. Toen ik opgroeide, ik ben nog steeds in een proces. Ik ben in de kerk opgegroeid. Op mijn 14 en 15 wilde ik er niet zoveel meer mee te maken hebben. Maar toen ik in de kerk opgroeide, toen werd mij verteld, hey, leer de Bijbel, de volgorde van de Bijbel, boeken uit je hoofd. En wat mij zo stoort als ik terugkijk naar die tijd, dan denk ik, wat ik had willen leren, en dat heb ik ook wel geleerd hoor, maak je geen zorgen. Maar dat is een van mijn meest levende herinneringen aan mijn tijd in de kerk. Leerde de hoofdstukken van de Bijbel uit je hoofd. En kon er punten verzamelen, kon het in de kerkkantoor kon het inwisselen voor snoep en andere ongezonde dingen. Maar zo fascinerend. Zo fascinerend. Leer de hoofdstukken. Ik bedoel, Nicola, mijn vrouw, is een pianodocent geweest. Op een gegeven moment had zij En toen ze op zwangerschap was, zwangerschapsverlof, had ze een Russische pianodocent ingehuurd. En er was niks mis met de Russische pianodocenten, maar dat was gewoon een hele andere school. Enorm veel, weet je wel, het gaat helemaal onder techniek. En er waren leerlingen van haar die het heel leuk vonden om te spelen. Maar toen ze deze Russische lerares kregen, toen kwamen ze aan het spelen toe. En het was constant van, terug naar de techniek, weet je wel. En er was gewoon totaal geen lol meer in te beleven. Want het ging zo om het starren en om de dingen, dat het nuttig van. Maar de Bijbel zegt, proef en zie dat God goed is. En zie, wat ik hoop dat je ervaart in deze kerk, wat ik hoop dat je ervaart als je de Bijbel openslaat, is dat je dingen gaat beginnen te proeven en te zien, wat je lekker maakt om vervolgens meer te gaan eten en tot je te gaan nemen. Dat je zult merken dat het een bepaalde voeding geeft in je leven, zodat je zal merken, wacht even, ik voel me hierdoor gevoed. Ik ben hier alleen maar, ik zie dat ik er meer van wil hebben. Dus het gaat niet zozeer om van begin bij de technieken. Voordat je gaat beginnen, de 15 regels van hoe je de Bijbel kan leren. Nee. Wat ik zou willen zeggen tegen je is, begin. Begin de Bijbel te lezen. Begin iets ermee te doen. Begin begrip te krijgen. Maar als je de Bijbel niet leest, gaat het niet om, God is heilig. Maar, we doen God tekort als we geen tijd nemen voor de Bijbel. Nee, we doen onszelf tekort. Want God is niet misleid. God is niet bedrogen. Mijn laatste punt. Hier ga ik een paar praktische dingen vertellen. Onze vrijheid is niet houdbaar als we onze grondwet niet begrijpen. Onze vrijheid is niet houdbaar als we onze grondwet niet begrijpen. Laten we nadenken over dit land. Zie, als wij geen begrip hebben, en misschien heel veel van ons kennen misschien niet eens de hele grondwet uit onze hoofd en dat soort zaken. Ik ken het ook niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Maar niet eens. Stelletje. Nee, maar als er in dit land geen begrip is van onze grondwet, dan zal onze vrijheid niet houdbaar zijn. Als ons rechtssysteem de grondwet niet begrijpt. Toch heb ik gelijk of heb ik niet gelijk? Als wij de grondwet niet begrijpen, dan is onze vrijheid niet houdbaar. Zie, maar dit, we denken, we komen op een moment en we ervaren vrijheid. Maar als we de principes niet ontdekken van het woord van God, dan zullen we merken dat we over een week, over twee weken, over drie weken weer onszelf beroofd voelen. En dat we dachten, het was goed om waar te zijn. Het was slechts een moment. Het was slechts een beleving, een ervaring. Zie, wij hebben dingen voor je om je te helpen om te groeien in de kennis van het woord van God. Dus als je een keuze maakt, vandaag aan het einde van deze dienst is er een gelegenheid om een keuze te maken voor God. Maar er is ook een gelegenheid om in september je in te schrijven voor een alfa-cursus, waardoor je kan groeien in het basisbeginselen van wat zegt God eigenlijk, wie is Jezus? We hebben connectgroepen voor je waar je het woord van God kan gaan begrijpen, waar je vragen kan stellen, waar je een discussie kan hebben. Maar weet je, dit is waarom Nehemia het zo essentieel vond om gelijk, toen iedereen woonde in een hele mooie betimmerde huizen, om gelijk toen iedereen hersteld was, gelijk toen de poorten weer op zijn plek zaten en toen de muren weer hersteld waren, toen de gaten in de muur weer geheeld waren, toen de stad beschermd was, om te zeggen, weet je wat, het is niet genoeg voor ons om de stad te herbouwen. Het is tijd om de kennis van het woord van God te herbouwen in dit land. Want als we niet de kennis herbouwen, dan zullen we merken dat we nu de stad hebben hersteld, maar over 70 jaar ligt de stad weer in puin, want mensen begrijpen niet de grondwet, de basisbeginselen van de vrijheid die we hebben gegeven aan hen in the first place. In de eerste plaats, maar slecht Nederlands. Zie, God had hen een land gegeven, maar ze moesten begrijpen op basis waarvan ze leefden in de beloftes van God. God geeft je vrijheid. Natuurlijk, God is genade. God overstelpt je met zijn genade en zijn vrijheid. Maar er komt een moment dat wij moeten beginnen om zelf keuzes te maken, om verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven. Er komt een moment waar wij de genade van God accepteren, maar vanuit zijn genade gaan beginnen te leven in de beginselen van vrijheid. Waar we niet langer, ik bedoel, we zullen altijd genade nodig hebben, maar waar we niet langer meer constant hoeven te vragen aan God, God help me uit de problemen, maar dat we gaan beginnen te zien, nee, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen omstandigheden. Waar we niet constant gaan kijken van, ik word niet gevoed. En ik bedoel, dat is in deze kerk helemaal geen relevant thema. Maar weet je, maar ik voed mezelf. En dit is het ding. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat je vrijheid niet sustainable is als het niet in je denken zit. Veel van ons kennen misschien de uitspraak, je kan een persoon uit Egypte halen, terwijl Egypte nog steeds in de persoon blijft zitten. Zie, je kan een persoon helpen uit zijn of haar situatie. Je kan iemand helpen om uit hun relatie te komen. En je kan ze counselen en dan vervolgens advies geven. Van, hey, weet je, dit is wat je nu moet doen. Je kan iemand uit de schulden helpen. En geef toe, ik bedoel, er kunnen ook situaties zijn waar je in de schulden kan zitten zonder dat het je eigen fout is. Ik bedoel, laten we daar ook duidelijk over zijn. Er kunnen situaties zijn waardoor je relaties in puin liggen die niet aan jou liggen. Ik bedoel, dat snappen we natuurlijk allemaal. Maar we weten ook wel dat er ook situaties kunnen zijn die we zelf hebben veroorzaakt in ons leven. En we kunnen je helpen om daaruit te komen. Maar belangrijker is dat we je helpen om daaruit te blijven. Het is tijd voor een verandering in ons denken. Zie, zoals de grondwet fundamenteel is voor onze samenleving, zo is het woord van God fundamenteel voor ons geloofsleven. Het woord van God is fundamenteel voor wat we doen in deze kerk. Ik voel niet de vrijheid om het woord van God te editen. Ik laat het woord van God ons editen, zodat wij als kerk meer en meer worden zoals Jezus het bedoeld heeft. En dus laat ik je gewoon in deze komende paar minuten een paar dingen geven die je kan doen om de Bijbel beter te gaan begrijpen. Is dat een behulpzaam? Ik heb ze voor je op het scherm. Maar gewoon een paar dingen die jij kan doen deze zomer om het woord van God beter te begrijpen. Ik ben zo trots op Christina die volgens mij is ze er niet, maar die net de hele Bijbel heeft gelezen in 6 weken. Ruud, die hier in de kerk kwam, hoe lang duurde het? Een jaar? Maar het is geen competitie overigens, weet je. Volgens mij heb je Christine uitgenodigd om naar de kerk te komen, klopt dat of niet? Nee? Oh, dat dacht ik, anyway. Maar ik bedoel, Ruud, verschillende mensen waarvan we hebben gezien, die zijn de Bijbel gaan lezen. Ik ben er zo trots op en ik vind het zo fantastisch. En het eerste wat je kan doen, klinkt misschien te basaal voor woorden, maar je kan het woord van God lezen. Maar ik denk dat het belangrijk is om dit te realiseren. Ik denk dat het woord van God lezen, dat het niet bedreigend hoeft te zijn. In mijn advies zou zijn is, begin in het Nieuwe Testament. Ik weet nog, toen ik na mijn HAVO-opleiding, ik was opgegroeid als gelovige, maar toen ik het woord van God zelf begon te lezen, toen ik zo 18 was, ik begon er zelf interesse in te krijgen, las ik in een paar weken het Nieuwe Testament uit. En begreep ik alles wat er gezegd werd? Nee. Maar ik onderstreepte alles wat ik interessant vond. En ik las over Melchizedek in de Hebreeën en ik dacht van, hoe de heck is Melchizedek? Maar maakt niet uit, weet je wel. Ik las het en dacht, weet je wel, dingen waar ik niks mee kon, liet ik even afzijdig staan. Ik weet nog dat toen Ruud de Bijbel begon te lezen, ik constant op de app vraag kreeg, wat is dit voor een verhaal, weet je wel. En je zou niet alles gelijk beginnen te begrijpen, maar wat je doet wanneer je de Bijbel leest, van kaf tot kaf, of ik zou misschien beginnen in het Nieuwe Testament, en daarna zijn er programma's die je kunnen helpen. Maar wat er gebeurt is dat je niet zozeer geleerd wordt over de specifieke versen, maar je begint de grotere context van de Bijbel te begrijpen. Je begint te begrijpen dat er een Oude Testament is en een Nieuw Testament. Hey, dat is behulpzaam. Dat gaat je helpen. Je begint te begrijpen dat Jezus genadig is. Ik denk dat als je het Nieuw Testament leest, dat je dat ongeveer zo'n beetje wel gaat zien. Ik bedoel, ga je begrijpen wat er in Openbaringen staat en dat soort zaken? Nee. Dat zul je niet helemaal begrijpen. En sterker nog, ik wil niet eens pretenderen dat ik alles begrijp, maar ik weet dat het goede nieuws is, God wint en wij winnen. En dat is ongeveer waar het op uitkomt. Laat ik je gewoon helpen om de grote lijnen te schetsen. In het begin van de Bijbel werd geprofiteerd dat we zouden winnen. Aan het einde zie je dat we winnen. Hey, weet je wel, laat ons niet te veel zorgen maken. Het begin en het einde is voor mij goed genoeg. Dus, maar wat je gaat zien is, je gaat de grote lijnen ontdekken. Er is een hele toffe app, de YouVersion Bible app. Wie heeft die geïnstalleerd, iemand? YouVersion Bible app, miljoenen downloads ter wereld. Helaas staat niet iedere Engelse, Nederlandse vertaling erop. Volgens mij staat er wel 1 of 2 wat meer vrije vertalingen erop. Maar je kan met de YouVersion Bible app kun je een Bijbelleesprogramma installeren. Waardoor je dingen kan afvinken. Je moet dan even inloggen en dat soort zaken. En dan kun je, als je wil, kun je zelfs je voortgang op Facebook posten. Ik heb ervoor gekozen om niet te doen. Ik bedoel, er is ook een bepaalde mate van nederigheid die we moeten betrachten. Maar het is super interessant. Omdat je iedere keer als je een hoofdstuk leest, dingen afgevinkt kunnen worden. Weet je dat je in 1 jaar de Bijbel kan lezen door 4 hoofdstukken per dag te lezen? Best wel bizar eigenlijk. 4 hoofdstukken per dag. Ik bedoel, klinkt veel, maar het zijn niet hoofdstukken als in een roman. Ik bedoel, het zijn gewoon zo'n stukje tekst. Dus 4 hoofdstukken is, het zijn misschien 4 artikelen in een krant. Wie van jullie leest 4 artikelen in een krant? Of op nu.nl. Oké. Dat is het. En dan kun je de Bijbel lezen in 1 jaar, maar je krijgt meer overzicht. En je krijgt meer gevoel voor de context. En je gaat bepaalde dingen zien. Oké, dus dat is 1 ding wat je kan doen. Een ander ding wat je kan doen is, je kan boek per boek bestuderen. Er zijn handige tips, überhaupt. Mijn Engelse vertaling heeft voor ieder Bijbelboek een kleine introductie. Overigens, je mag ook in je Bijbel schrijven. Het is allemaal prima. Maar een klein stukje waar wat aangeeft van, hey, één seconde jongens. Hier Jozua bijvoorbeeld. Ja, een klein stukje van, dit is wat er in Jozua staat. Dit is wie Jozua was. Dit is wat het betekent. Er zijn hele handige Bijbelstudieboekjes waar je kan zeggen van, waar je kan lezen, dit was de context, dit was het moment in de geschiedenis. Dit zijn twee key sleutelversen en dit was de hoofdgedachte. En als je dan het boek gaat lezen met zo'n idee, dan krijg je veel meer een idee van, oh ja, dit is wat er gezegd wordt. Dit is wie Melchizedek was, weet je wel. En dan krijg je meer een gevoel voor de context. Dus boek per boek of brief per brief. Dus dat kun je doen. Je zou hoofdstuk per hoofdstuk kunnen bestuderen. Dus wat je kan doen is, je kan een analyse maken van een hoofdstuk. Eén ding wat je kan doen is, je kan een paragraaf lezen en vervolgens voor jezelf een samenvatting noteren. Hey, wat is het hoofdgedachte van dit stuk? En het helpt je om niet gelijk in te zoomen in van, goh, wie is nou Melchizedek? Maar probeer gewoon te bedenken. En ik vind het heel erg apart als we met mensen praten over of een preek geven. En je vraagt, wat heb je daaruit gehaald? Dan merk je dat heel erg vaak dat verband wordt gemist. En ik denk dat het belangrijk is om te leren om verbanden te zien. Weet je, wat zijn de overgangen? En dus hoofdstuk voor hoofdstuk kun je een analyse doen. Een samenvatting per paragraaf. En vervolgens zou je vers... per vers zou je gewoon ieder woord, ieder ding kunnen bestuderen. En kun je dat vers per vers bekijken. Maar ik denk dat het belangrijk is om het eerst te lezen. Vervolgens boek per boek, hoofdstuk per hoofdstuk. Zodat je een beetje een deel krijgt, idee krijgt van de context. Vervolgens zou je onderzoek kunnen doen per onderwerp. Opnieuw bij de U-version, heel erg interessant. Kun je bepaalde bijbelleesroosters aanvinken. Sorry dat het zo intens praktisch wordt, maar ik denk dat het enorm behulpzaam is. Maar je kan aanvinken van, hey, ik wil iets doen over relaties. 30 dagen over relaties, iedere dag 3 versen. Hey, dat helpt je enorm. Ik wil meer discipline. Dan kun je een bijbelleesrooster over, hey, hoe groei je in discipline. En er zijn allerlei verschillende bijbelleesroosters en je kan per onderwerp. Een aantal ideeën voor deze zomer is je zou kunnen kijken naar een bepaalde karaktereigenschap. Geduld, liefde, whatever. En dan vervolgens kun je dat opzoeken. Bepaalde tools zoals biblestudytools.com. Er staat wel heel veel reclame in over allerlei zaken, moet je eventjes langs heen kijken. Maar biblestudytools.com, de Blue Letter Bible, is mij verteld dat ook wel interessant is. Ik gebruik zelf vaak biblestudytools.com. Gratis toegankelijk. Waar je wat onderzoek kan doen, waar je bijvoorbeeld kan kijken van, goh, wat zijn alle bijbelteksten over geduld? We leven vandaag in een tijd. Ik bedoel, belangrijk is dat je enigszins kijkt naar of de weblog enigszins interessant is of enigszins geloofwaardig. Maar je kan gewoon googlen op bijbelteksten over geduld. En dan krijg je, een hele lijst met bijbelteksten. En dan zou ik niet gelijk gaan in de artikelen over geduld, want je komt ook zoveel onzin tegen op internet. Maar het is gewoon de bijbelteksten en de referenties. Je kan ze checken in je bijbel. En als het gewoon bijbelteksten, dat lijkt me gewoon een toffe manier om het te onderzoeken. Ik doe dat zelf ook af en toe. Ik denk van, hey, dit is een onderwerp dat ik op ga hebben. Ga ik gewoon in mijn catalogus de teksten af. En veel van de teksten ken ik al, maar het helpt me om een beetje dingen bij elkaar te zien. En als je dan nog eens een keer de bijbel hebt gelezen, dan zul je merken van, deze is niet een beetje uit context, of deze is, weet je, en dan heb je een idee van de overview. Is het behulpzaam voor iemand? Je zou onderzoeken, je zou bijvoorbeeld een biografisch onderzoek kunnen doen over een karakter. Hey, wie was, we hebben net iets gelezen over Nehemia. Wie was Nehemia? Waar kwam hij vandaan? Wat wordt er nog meer over Nehemia gezegd buiten de boeken van Nehemia? Wat zegt de geschiedenis over Nehemia? Hey, dat is interessant om dat eens een keer te doen. Of misschien, dat zijn de onderwerpen, denk ik. Dit doe je op dit moment al, maar je zou kunnen luisteren naar onderwijs. Naar de kerk gaan is daar een essentieel element in. Wie van jullie is daar mee eens, iemand? Maar simpelweg gewoon andere mensen. Ik bedoel, in de tekst in Nehemia zien we dat andere mensen hun begrip gaven. Je zou kunnen luisteren naar podcasts. Een aantal podcasts waar ik zelf naar luister is de podcast van Phil Pringle, oprichter van onze kerkbeweging. Ik krijg er niet voor betaald, maar Phil Pringle was als je luistert. Ik luister naar de C3 San Diego podcast, een enorm goede kerk. Ik luister naar de podcast van Life. Dat Church, Craig Groeschel, Misschien moet je achteraf even vragen hoe je die naam spelt, want dat is nog nogal lastig. Maar Craig Rochelle, misschien, ik weet niet, maar supergoeie podcast, Life.Church, zo vind je hem. Ik luister naar podcasts van Elevation Church, ik luister naar podcasts van Tim Keller, en wat meer oldschool dominee in Manhattan, met enorm interessante ideeën. En dat soort ideeën luister ik. Volgens mij heeft hij geen podcast, maar ik luister naar preken van hem, en lees dingen van hem. Maar onderwijs kan je enorm helpen om verder te komen. Ik zou je alleen wel willen adviseren, luister naar goed onderwijs. Ik denk, zeg het maar gewoon even erbij, zeg, laten we leraren toetsen, et cetera. Heel snel, commentaren en verschillende vertalingen. Ik denk dat je, nogmaals op die bronnen, BibleStudyTools.com, YouVersion, Blue Letter Bible, heb je verschillende vertalingen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om verschillende vertalingen te lezen af en toe. Zelf vind ik het soms makkelijker om een simpele Engelse vertaling te lezen dan een ingewikkelde Nederlandse vertaling, maar dat ben ik. Sommige vrienden zullen het makkelijk vinden om de nieuwe Bijbelvertaling te lezen. Ik denk als je begint en je begint bij de Bijbel in gewone taal, persoonlijk zou ik denken dat je wat dingen mist. Maar hey, weet je wel, iemand zou uiteens de beste Bijbelvertaling is de vertaling die het meeste leest. Weet je wel, de Message vertaling is een toegankelijke vertaling, maar ook daar zul je merken dat ideeën in zinnen zijn samengevat en niet in woorden, waardoor je toch ook wel bepaalde dingen zal missen. Maar allemaal goede dingen om te doen. Maar je zou merken als je dingen leest in andere vertalingen, met name als je dingen in het Engels leest en dan volgens het Nederlands en dan wat onderzoek naar gaat doen, dat je zou merken dat als je één vertaling leest, dat je soms hele andere ideeën kan krijgen. Ik hoorde in mijn jeugd een keer dat iemand zei, the memory of the righteous is blessed. Dus hij zegt, ik ben rechtvaardig, dus mijn geheugen is gezegend, ik onthoud alle dingen. Ik dacht van, wat het betekent is dat de nagedachtenis aan de rechtvaardige is gezegend. En dus je kan allerlei dingen uit zijn context rukken. Je kan zeggen van, hij ging en hij hing zichzelf op en ergens anders staat er, en ga heen en doe hetzelfde. En dan kun je hele rare theologische ideeën van kweken. Dus het is belangrijk om daar enige om dingen in context te zien. Laatste wat je zou kunnen doen is meditatie. Meditatie is niet je denken legen, maar dat is je denken vullen met het woord van God. Dat is wanneer we in gebed één zin uit de Bijbel beginnen te herhalen en uit te bidden. En we vragen aan God om ons openbaring te geven. Bijvoorbeeld, gewoon even een standaard ding. God werkt alle dingen ten goede voor hen die geroepen zijn en die geliefd zijn naar zijn doel. Ik vertaal hem even uit het Engels. Maar God will make all things work together for good. En je kan het beginnen te herhalen, je kan het lezen. Oh, God will make all things work together for good. God will make all things work together for good. God will make all things work together for good. En je begint te realiseren dat als je het gaat uitspreken, als je erover gaat bidden, als je erover gaat nadenken, dat er een hele nieuwe realisatie komt. En dat God ideeën, situaties in je leven naar voren brengt. Dat je begint te realiseren, wacht eventjes, deze situatie kan God ten goede werken voor mij. Voor hen die geroepen zijn. Wacht even, ik ben geroepen. Ik realiseer wat het betekent om geroepen te zijn, die geliefd zijn. God heeft zoveel liefde voor mij, dat iedere situatie, ieder wapen dat tegen mij gesmeed wordt, zal niet voorspoedig zijn. En dan begin je te merken dat je verschillende lagen begint te zien. En zul je merken dat het niet alleen maar gaat om het lezen van de Bijbel, maar dat je, als je focust op één gedeelte, dat je begint in te zoomen. En nogmaals, als je dan een enige context weet, dan denk ik dat het heel erg behulpzaam kan zijn. Misschien kan ik de band vragen om naar voren te komen. Ik wil gewoon eindigen met twee teksten hier. Trouwens, ik wil eindigen met één boekentip. Als je hier meer over wil weten, misschien dat we dit met connectgroepen kunnen doen, maar er is een heel erg goed boek van Rick Warren. Misschien kunnen we de titels op het scherm laten verschijnen, maar Nederlandse, op bol.com is je overigens niet beschikbaar, maar 12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden. Ik heb er net 5 genoemd, een beetje de manier hoe ik het doe, maar dit is wel een heel erg interessant boek. De Engelse titel is Rick Warren's Bible Study Methods. Dus die kun je volgens mij, is je al vanaf €9 tweedehands beschikbaar op Amazon, maar misschien dat je iets meer over voor moet betalen met verzendkosten. Misschien dat we samen als connectgroep kunnen kopen. Dat je gewoon gaat nadenken van, hey, wat kunnen we hiermee doen? Maar om af te sluiten hier vandaag, wil ik het hebben over, wil ik gewoon nog 2 teksten voorlezen. 1 tekst hebben we al gelezen, maar Spreuken 9 vers 10. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. De New King James vertaling zegt, the beginning of knowledge is the fear of the Lord. En dat het heel erg belangrijk is om te realiseren, we kunnen hier komen, we kunnen zoveel kennis vergaren, we kunnen wijzer worden. Maar waar het allemaal begint voor ons in ons leven, is als we een levende relatie aangaan met een levende God. En dit is wat Jezus zei, is het beter voor hem om weg te gaan. Als hij niet weg zou gaan, zou hij zijn helper niet kunnen sturen. Dat de Heilige Geest in ons leven kan komen en ons onderwijs kan geven.